Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos aanstekelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Per van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Kanye. Oh, Kanye. Ik ben al jarenlang fan van deze man, maar inmiddels is hij wel een beetje een problematisch persoon geworden.
Moeten we niet zeggen yeah.
Jee, inderdaad. Ja. Toen Jay's nieuwe album een paar weken geleden uitkwam, wist ik dus niet heel goed of kan ik hier nou wel of niet nog naar luisteren. En vandaag dansen we daarom op de dunne lijn tussen artistieke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. En onderzoeken we een eeuwenoude discussie die in woke tijden extra relevant is. Kunnen of moeten kunst en kunstenaars onze waarden weerspiegelen? Of kunnen we die twee los van elkaar zien? We gaan het onderzoeken, maar eerst de actualiteit.
Het zal jou verheugen dat de eerste inzending voor wat was het nou? Hot dudes.
Ja, nou ja, het is sexy. Ik had hem inclusief gemaakt. Sexy mensen die kapitalisme is seksisme lezen.
Ja, is aangeleverd op de kapitalisme is seksisme @gmail.com.
Heel fijn.
Ja, het is een dude.
Beschrijf de foto.
Ik sluit niet uit dat hij met een zelfontspanner is genomen. Het is
een
dude op een bankje met mijn boek.
Buiten op openbaar gelegenheid.
Ja, buiten. Ja. Gewoon in tilt.
Ja. En was het een goede look?
Het was wel een look.
Okay.
Ja, het was wel een look. Ik dacht, we hebben er één nu. Mm-hmm. Dus hij zei ook van, ik wil dit. Volgens mij mailde hij zelfs, als ik me goed herinner, ik kan er niet bij zijn op 28 maart. Mm-hmm. Maar ik wil wel graag op de muur die Perre gaat maken. Dus bij deze heb je alvast één iemand.
Eén iemand, ja.
Hij weet nog niet dat hij de hele backdrop gaat zijn. Maar we zijn natuurlijk ontzettend...
Ik denk dat we sowieso... We moeten er nog wat meer binnenkrijgen. En ik heb er nog verder over nagedacht. Ik denk dat het zou heel leuk zijn als we een van de foto's die we krijgen ook daadwerkelijk bij Hot Dudes Reading inzenden.
Dat zou wel
en dat we die daarop krijgen.
Maar zijn dat niet allemaal hele bekende mensen?
Nee, zijn gewoon gasten in de metro en zo.
Oh, ik dacht dus dat zo Palm & Skull waren en zo.
Ja, misschien inmiddels omdat de grote kans is dat je dan zo nu en dan even zo
weet
iemand...
Weet je dan echt zo wat je vroeger deed van, weet je wel, dat je de paparazzi belde op jezelf?
Ja, ja.
Dat je dan nu, dat wel zo van Ryan Gosling weet, als hij met een boek in de metro gaat staan,
dat zijn agent dat weet.
Ja, oké. Okay. Is ook weer een uitnodiging, toch? Aan iedereen die zin heeft om zichzelf te profileren.
Maar laten we dat ook als een nieuw doel ook. Nu, we zijn accountable. Er moet een foto op dat account
gaan vind ik leuk. Ja, vind ik een heel leuk doel.
Ja.
Ik wilde nog even... Ben je al naar June 2 geweest?
Nee, deze hele hype gaat er maar voorbij. Ik krijg daar een fantasy gevoel bij.
Deze film.
Ja?
Ik vond het geweldig. Ja, ik haat lange films.
Dit is lang.
Ik heb 3 uur heb ik helemaal mijn bek gehouden. Ja. Ik vond het gewoon allemaal leuk. Ik vond het allemaal mooi. Echt.
Waarom?
Het is van een hele goede regisseur. Ik vergeet zijn naam steeds, maar hij heeft ook Arrival gemaakt. Dat vond ik ook wel een hele goede film. En hij heeft dus ook Dune 1 gemaakt. Ik vond dat ook al heel mooi. En het is science fiction, maar het is zo artistiek vormgegeven. En dus zo aan alle details gedacht. En wat ik heel interessant vind, dat was ook al met Dune 1. Maar nu nog meer, is dus die soundscape is heel goed.
Ja.
Heel interessant. En er zitten bijvoorbeeld nu ook... Dat is het vet. Ja, ik heb die boeken niet gelezen, weet je wel. Maar ik kan me voorstellen dat als je die boeken kent, dat het nog sicker is. Maar het zijn allemaal verschillende werelden.
Ja.
Maar er is dus ook één... Nu was er ook een soort van bijna een soort happy hardcore-achtige wereld... waar allemaal skinheads wonen en iedereen. En die gast Awesome Butler, weet je wel, die Elvis ook speelde in die film. Die speelt dus die soort van happy hardcore hoofd doet.
Ja.
Die is dan helemaal haarloos. Die heeft dus ook geen... wenkbrauwen. En
ja.
En dat vind ik allemaal zo vet gedaan. Ja. Maar en die wereld is dus helemaal in zwart-wit gedraaid.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja, ik heb wel één heel boeiend stuk erover gelezen. Dat zo, ik raak nooit echt into die soort fantasy filmachtige dingen. Maar ik ga het proberen. Ik vond het een goed betoog. Maar ik had één heel leuk stuk gelezen over dat het een eigen taal heeft.
Ja.
En dat ging meer over het maakproces. Dus hoe dan achter de schermen die taal ontwikkeld is. Mm. En dat vond ik dan weer zo'n heerlijk stuk. Gewoon zo'n.
Ja, maar dat dus voel je ook, want het is echt een soort universum op zich.
Ja, precies.
Maar ook, wat ik er eigenlijk dus over wilde zeggen was, jij bent natuurlijk meer van de trendwatching. En heel af en toe durf ik er ook wel eentje in te gooien.
Ja.
Ik voorspel een trend.
Okay.
Ik was naar première een tijdje geleden en toen zat een meisje schuin voor mij en die had zo'n gehaakt mutsje op.
Ja.
Wat echt zeg maar.
Zelf gehaakt? Of?
Nee, gewoon zo'n gehaakt mutsje. Weet je, kan ook met kraaltjes of zo. Het was echt in toen ik 11 was of zo.
Toen kon
ik ze ook al niet op, want met mijn haar is dat staat gewoon heel vaag.
Met een beetje grove haak.
Ja, gewoon echt zo'n gehaak. Ja, zo met gaten erin. Mm-hmm. Maar. Toen, dat zag ik.
Mm-hmm.
Toen zag ik later in de nieuwsbrief van Leandra Medine.
Ja.
Van Mammoth Better.
Zag
die dipte zo'n gehaakmutsje.
Ja.
Was naar Dune het weekend. Wat had Florence Pugh op?
Gehaakmutsje.
Houd in de gaten. Hè? Over trends gesproken.
Ja.
Die, schaamhaar maakt een comeback. Was al langer gaande.
Ik heb het gezien in de Margiela show.
Dit is een Margiela show waar NRC over schreef het weekend. Was grote ophef. Namelijk alle modellen hadden heel veel schaamhaar.
Ja.
Bleek later, en dat was ook te zien dus.
Mm-hmm.
Bleek later niet echt schaamhaar te zijn. Maar
het was erop geplakt.
Nep. Ja, het was toepet. Daar toepet. maar wat dus interessant was aan dat stuk, wat ik er heel grappig aan vond, was dat ze dus beschreven dat nu komt schaamhaar weer terug.
Mm-hmm.
Kennelijk is dat nu echt officieel.
Ja, maar Margiela heeft het nu besloten.
Ja, precies. Ontstaat heel veel stress, want heel veel vrouwen zijn gelezerd.
Ja.
Wat doen die dus? In Londen is het al een hit. Ja, je kan dus toepet, maar zo'n beetje ingewikkeld.
Ja.
Je kan dus een soort haartransplantatie laten doen voor je schaamhaar.
Een soort reversed Turkse transplantatie.
Precies, wat ze eerst dus voor mannen met gewoon inhammen, zeg maar, kan je nu ook op de vaginale streek toepassen.
En dat is gewoon in Londen al een ding?
Ja, kost €1500. Daar ben je wel even klaar.
God love kapitalisme, hè?
Maar het is toch vreselijk. Dat doe je gewoon steeds weer een nieuwe permanente oplossing aan het zoeken bent om mee te doen aan de trend.
Heerlijk. Ik heb ook een fashion actualiteit.
Leuk.
Het gaat over Dries van Noten.
Ook leuk.
Zeker. Hij is sowieso mijn favoriete ontwerper. En ten eerste om de spullen die hij maakt. Het is gewoon altijd echt mooi. En ook goede kwaliteit. En ja, ik vind gewoon een van de weinige echt consistente merken.
Mm-hmm.
Maar ook hij als persoon integreert me altijd. Hij lijkt me gewoon zo relaxed. Hij is gewoon rustig. Hij is best wel simpel. Voelt hij tenminste. Hij lijkt me ook aardig. In tegenstelling tot de meeste grote modeontwerpers. En hij doet gewoon volledig zijn eigen ding.
Mm-hmm.
Highs and Mighty, het platform over mode. En wat eigenlijk weer veel meer hype is. Die hebben eigenlijk
Jay.
Ja, precies. Die vinden Jay heel leuk. Maar zij hebben een tijdschrift. En daar was hij een van de cover stories voor. Mm-hmm. En op een gegeven moment in dat interview vraagt die journalist. Hoe komt het nou eigenlijk dat jouw merk al zo lang zo succesvol is? En toen gaf hij het allerbeste antwoord wat ik dit jaar in een interview gelezen heb. Misschien wel ga lezen.
Mm.
Hij zei, ik weet het niet.
Ja.
Ik vond dat zo heerlijk.
Maar ik vind het ook heel vet. Maar ik denk wat je wel vergeet is dat journalisten nemen echt zelden genoegen met zo'n antwoord. Dus je kan wel zeggen, ik weet het niet. Maar vaak is dan, hoe moet zo'n gesprek dan verder, zeg maar? Dan probeer het maar eens. Dan is van, maar komt het door dit? Hoe komt het door dat?
Ja.
Wij dachten dat het misschien door dit kwam.
Ja, ik vond dat Highs and Mighty het omarmde door het juist heel erg te posten.
Nee, dat vind ik ook. Ik vind het super vet.
Ja, ik vond het zeg maar ontwapenend.
Maar het zegt toch ook heel erg iets over de journalistiek, dat alles ook altijd maar zo plat
verklaard moet worden.
Ja, maar ook vaak door de maker zelf.
Ja.
Weet je wel, dan maak je iets en dan moet je vervolgens ook nog aan iedereen gaan uitleggen wat je hebt gemaakt en waarom.
Ja, en of het nou om het maakproces gaat of überhaupt. Mensen zouden best eens wat vaker mogen zeggen, ik weet het niet. Ik weet veel. Ik ben niet een expert op.
Ja, maar dat is wel echt. Ja, ik vind dat dus ook. Maar probeer het maar eens hoor. Aan een talkshowtafel. En dan de paniek zien in die ogen. Ja. Dan word je echt een paar maanden niet uit.
Ja, maar ik vond dit is echt een heel mooi, goed voorbeeld van Dries.
En het is ook wel grappig dat je dan dus Dries van fucking noten moet zijn. Om dat dus te kunnen zeggen.
Ja, en dat soort
terwijl eigenlijk
is.
Iedereen zou dat gewoon moeten zeggen. Ja, want precies. Iedereen heeft altijd overal maar een verklaring.
Maar het voelt heel soort nieuw bijna, toch? Om dat te zeggen. En dat zegt ook weer zoveel over.
Ik ga hem straks ook even proberen erin te gooien.
Ik weet het gewoon niet.
Leuk. Ja. Timo wordt nu al zenuwachtig. Ik vond het heel grappig over... Nee, ik heb geen brug, helaas. Over iets gesproken, maar is niks.
Dit is een hele goede brug, hoor.
Okay. Ik wilde nog vertellen over de Kate Middleton conspiracy. Mm-hmm. Die de afgelopen weken is ontstaan.
Ik zeg wel, die brug met ik weet het niet, die had je wel nu kunnen pakken.
Ik weet niet hoe...
Waar ze is?
Nee, dat weten we allemaal niet. zie je hoe verwarrend het is? Ja. Wat er kan gebeuren? Nou, nee. Wat er is gaande is dat dus Kate Middleton, die moest voor een operatie of zo naar het ziekenhuis. En er was dus aangekondigd van, en daar is ze een maand of zo of twee uit het publieke leven. Ja. Wat best normaal is als je geopereerd wordt.
Ja.
Maar wat er dus is gebeurd, is dat er eigenlijk online hebben twee stromingen hebben elkaar ontmoet. Zeg maar... De conspiracy theorists, die gewoon om de zoveel maanden weer iets nieuws nodig hebben om helemaal los op te gaan.
Ja.
En royalty watchers. En die hebben dus een soort van Kate-cult ontwikkeld, waardoor gewoon iedereen helemaal die funnel in wordt getrokken over die vraag van waar is Kate?
En wat zijn de takes, zeg maar?
Nou ja,
zijn de geruchten?
Het ene is nog gekker dan het andere. Dus sommigen zeggen van ja, ze is in een coma. Ze zijn aan het scheiden. En dan is het ook, dan zeggen ze van ja, ze zijn aan het scheiden. En dan gaan ze dus echt jaren aan bewijs van die ene keer dat ze op bezoek waren daar. En daar trok zij haar hand los van. Het gaat echt maar door. Anderen zeggen dat ze een Brazilian butt lift aan het krijgen is.
Misschien heeft ze is ze dat Margiela ding aan het doen.
Ja, ze is haar schaamhaar aan het terugzetten. Ja. Anderen zeggen van ze heeft haar haar slecht geknipt. En nou moet ze binnen zitten wachten. Nou ja, en op een gegeven moment heeft dus echt gewoon Buckingham Palace heeft gewoon nog weer een
reactie.
Statements van er is niks aan de hand en zo. Maar ik vond het gewoon zo grappig. En dat was ook wel veel analyses die je nu zag van mensen. Dus bijvoorbeeld mensen die dan wel fan zijn van Kate Middleton of The Crown of zo. Die in één keer zeggen, wow, ik kan me ineens heel goed voorstellen hoe mensen zich zeg maar bij QAnon of zo gaan. Of QAnon, ik weet nooit hoe je het zegt. Maar hoe mensen zich daarbij aansluiten. Want als je dat dus enigszins geïnteresseerd bent in Kate Middleton, wat dus kennelijk veel mensen zijn, die vallen nu ook de hele tijd in die loopholes. En dat beschreef iemand in de...
Ja, en iedere take wordt weer een nieuw verhaal. En...
Ja, precies, dat beschreef iemand in de Atlantic gewoon heel grappig. Dat hij dacht van, ja, misschien is ze inderdaad wel een Brazilian buttlift. Weet je, dat hij beschreef hoe snel dat gaat.
Ja. Ik ben ook altijd heel gefascineerd door... Ken je de site Media Courant?
Ja, dat vind ik
Als
heb
ik heel
jij daar
ben,
wel eens opgestaan?
Nee.
Ik dacht misschien met Vice of zo.
Nee, daar ben ik echt helemaal niet bekend genoeg voor. Maar deze site, dit is echt mijn guilty pleasure site.
Gewoon één guy, hè?
Ja en, maar zijn model is
maar
dus
even
ook dit.
Voor mensen die dit niet kennen, het is een soort hele, bijna blogachtige site.
Het is een blog.
Waar dus media nieuws op staat, maar het is vooral gewoon roddelen.
Het is stoken.
Roddelen.
Ja, het is een specifieke vorm van roddelen. Het is stoken. Ja. Dus je pakt er is een soort ophef.
Vaak iets rond Patty Bart.
Ja, iemand heeft iets gezegd over iemand en daar maak je een nieuw verhaal van. Dat zorg je dat bij die persoon komt, zodat die erop reageert. Daar maak je daar weer een nieuw verhaal van. Het is een soort eindeloze loop en dat is eigenlijk ook een beetje dit of zo. Weet je, van ieder gerucht wordt weer een nieuw verhaal en het is een soort bully journalistiek of zo. Of, maar ik ben heel gefascineerd door
maar
die.
Kijk jij daar naar?
Zeker. Ja.
Elke dag?
Nee, niet elke dag, maar ik denk wel één keer in de drie dagen sowieso.
Ja.
Er is echt nog zo'n site die ik gewoon ook intyp. Gewoon www.mediacourant.
Kan jij nieuws en Mediacourant? Okay, leuk.
Speaking of Kanye, we gaan het over hem en over cancelcultuur hebben. Maar eerst gaan we nog eventjes naar Insify, onze sponsor.
Ja, we hebben nog steeds Insafai als sponsor, de Amsterdamse aanbieder die verzekeringen voor freelancers en ondernemers toegankelijker en betaalbaarder wil maken.
Ik heb inmiddels gekeken naar die AOV, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, a.k.a. de meest onderschatte verzekering voor freelancers en ondernemers die er bestaat.
Ja, zeg je AOV, dan zeg je de meest onderschatte.
Ja, ja, absoluut.
Een feit.
En het is dus heel makkelijk om er eentje af te sluiten via Insafai. En het is ook een stuk goedkoper. Dus voor alle ZZP'ers die luisteren en nog niet van een AOV hebben gehoord, schandalig. Mm-hmm. Of er nog niet één hebben afgesloten, ook schandalig. Is dit wel een goede reminder? Nee, ik zeg schandalig, maar ik heb er zelf ook geen. Dus ik ben met jullie. Een AOV is namelijk heel handig voor wanneer je arbeidsongeschikt of tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. Door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte of bij psychische klachten. Maar ook als je denkt aan gezinsuitbreiding bijvoorbeeld. Dus met een AOV-verzekering zit je dan niet in de financiële stress. En dat is heel handig als je een freelancer bent, zoals jij, Dortje Smithuizen.
Ja, nee, inderdaad. Ik vind het wel fijn dat onze ads de laatste tijd ook heel erg ons zelf met de neus...
Ons leven beter maken.
Ja, we hadden natuurlijk die pensioenaflevering en nu hebben we dit dan in de advertorials. En ik denk echt van ja, dit...
We gaan nat in die advertorials, maar worden ook accountable gemaakt om het uiteindelijk een keer te fixen.
Een soort zelfverbeterend systeem geworden.
Ja, en dat is in dit geval dus ook heel transparant. Want er zitten dus geen addertjes onder het gras of kleine lettertjes met extra voorwaarden, waardoor die AOV weer veel duurder wordt. Of complexe verzekeringstermen die niet te begrijpen zijn. Het is gewoon super duidelijk vanaf moment 1 hoe het zit. En ik ben er zeker van dat mensen dat wel fijn vinden als ze dat checken.
Ja, en het is ook nog heel betaalbaar, zo'n AOV bij Insafai. Wat in heel veel gevallen niet zo is bij andere aanbieders. Vanaf €59 heb je namelijk al een AOV. En in 2 minuten bereken je je op maat gemaakte premie. In 15 minuten vraag je hem aan. En dat kan allemaal digitaal. Dus geen lange offline processen met wachten en dure adviseurs en zo. Zo heb jij tijd over om echte stappen te maken in je groeiende business. Insafai is zo overtuigd van de AOV dat ze zelfs dagelijkse opzegbaarheid hebben. Dus het is sowieso het proberen waard, want je zit nergens helemaal aan vast. Check snel hoeveel jij zou betalen en ontvang je eerste jaar 20% korting op je AOV-premie. Al meer dan 10.000 tevreden ondernemers gaan je voor. Ga naar insafai.nl/vsr voor meer informatie.
Oké, terug naar vorige week dinsdag toen wij onderweg waren naar de studio.
Nou, vlak daarvoor eigenlijk.
Vlak daarvoor inderdaad.
Ja.
Hoe dat gaat, ik sport. Mm-hmm. Dan ga ik altijd heel snel douchen omdat we haast hebben. Omdat we eigenlijk iedere week te laat komen. Kijk Timo aan, excuus daarvoor dat we iedere week iets te laat zijn.
Maar Per is wel fit.
Dat precies, ik zit meteen hoog in de energie. En om dat te illustreren, had ik hoog in die energie, had ik muziek opgezet in de auto.
Ja.
Je hebt een type muziek dat uitermate geschikt is voor de auto. En dat is als de baslijn gewoon scherp en hard is. En ik was eigenlijk al een week of twee in de auto heel erg in het nieuwe J-album.
Ja, maar het was wel een soort totaal andere ervaring. Want normaal kom jij me halen en dan staat er zo'n soort van business, zo een of andere ondernemer die zijn leidensweg aan het tellen is aan een andere ondernemer. Zo'n soort podcast. Ja, precies. Maar nu zit er een soort van gangster mobiel.
Ja. Hij stond ook wel echt heel hard volgens mij.
Ja. Want ik liep naar beneden en dacht, nou, dat kan Perre niet zijn.
Was hem dus
wel.
Ja, ja. Dus jij doet de deur open. Ik probeerde hem nog zacht te zetten, maar het was eigenlijk al te laat. Je had het al lang gehoord. En jij zegt, oké, waar luister jij naar? Dus ik vertel, ik ben het nieuwe album van Kanye West aan het luisteren. Toen zei jij, oh, interessant.
Dat klinkt wel heel erg als iets wat ik zou zeggen. Oh, interessant.
En toen schoot ik natuurlijk direct in de stress. Want dat was al een interne...
Nou, je had wel een heel verhaal klaar eigenlijk.
Ja?
Ik kwam er best wel natuurlijk uit.
Oké.
Nou, gewoon dat je zei van... ik vind het ook wel... Ja, kan je dat nou nog luisteren? Maar ja, ik vind het gewoon heel vette muziek. En dan wil ik toch horen hoe zo'n album klinkt. Van, dit was, je merkt dat jij er wel... Je had er al wel over nagedacht.
Ja, zeker. Want hij gaat de laatste tijd natuurlijk... is het een vrij heftig persoon. Hij zit in een langdurige episode. Waardoor hij de hele tijd hele controversiële dingen doet en zegt. En daardoor...
Want even voor mij, dat is het idee. Zo van, hij is bipolair of zo. En daardoor is hij een soort alt-right.
Hij is eigenlijk altijd wel controversieel geweest. Hij heeft altijd een soort van gekke, onvoorspelbare dingen gedaan. En hij heeft ook, vind ik, een vrij problematische relatie met de vrouwen die hij heeft. Dus ik heb altijd het gevoel dat hij zijn vrouw als een soort project... Op een muzenniveau. Mm-hmm. Maar hij transformeert die vrouwen dan echt. Zo, nu heeft hij iemand die voorheen voor hem werkte. Bianca Sensori heet ze, geloof ik. Gewoon een architect die bij Yeezy werkte. Dat is dan zijn vrouw nu. En die zie je dan gewoon langzaamaan transformeren in een soort Kanye-project. Mm-hmm. En steeds minder kleren.
Maar fysiek ook.
Ja.
Gewoon, ik vind vooral die vrouwen dat ik denk dat die niet omvalt.
Van?
Qua die enorme tieten. Oh. Hoe werkt dit?
Ja, ja, nou ja, en haar kleding, het wordt steeds minder ook wat ze aan heeft of zo. En dat lijkt van een afstandje heel erg door hem gemodelleerd te worden. Zij staat ook op de cover van het nieuwe album. Dus, oh. Nou, dus dat is altijd al een beetje sketchy. Dat had hij eigenlijk ook met Kim Kardashian. Die werd ook getransformeerd in een soort andere stijl. En leek alsof...
Maar goed, dat is dan nog één ding. Maar als iemand gewoon de hele tijd alt-right antisemitische dingen...
Ja, dus dat is de laatste, laat zeggen, 2-3 jaar of zo, voor mijn gevoel. Is hij een beetje daarin geradicaliseerd, zo nu en dan? Want soms biedt hij ook weer ineens zijn excuses voor al die dingen aan. En dan schiet hij daarna weer helemaal uit de bocht. En hij is natuurlijk gewoon gediagnosticeerd bipolair. Dus hij is een beetje manisch. Maar hij zegt wel echt hele kwalijke dingen de hele tijd. Dus dat is een beetje die interne strijd van ja, kan je hem dan nog scheiden van die muziek waar ik gewoon al heel lang graag naar luister?
Want je vindt hem wel een problematisch persoon.
Ja, ik vind hem wel een vrij heftige, intense persoon. Ja. En ik vind ook sommige dingen die hij zegt kunnen echt niet door de beugel. Maar ik vind die muziek gewoon dermate goed dat ik het toch dan de hele tijd weet te scheiden van mezelf. Daar is een term voor hebben we ontdekt.
Ja.
Komen we zo op. Maar we dachten dat misschien een interessant onderwerp als je uitzoomt van kun je de kunst van de kunstenaar onderscheiden?
Mm-hmm.
En dat is een discussie die ook al heel lang plaatsvindt. Al honderden jaren. Je had ook, weet ik veel, Caravaggio of zo. Dat was een enorm gewelddadige vent.
Bipolair.
Ja, nou ja, die had in ieder geval een soort hele violent gedrag. Of Wagner, dat was ook een antisemiet. Ja. Maar die maakte ook hele mooie composities.
Picasso
anyway. Die drukte peuken op het hoofd van zijn vrouw uit, geloof ik.
Ja.
Dus gewoon mensen die een bepaalde geniale creatieve output hebben, die gewoon extreem discutabel gedrag vertonen.
Mm-hmm.
En kun je die twee dingen dan nog scheiden? Dus dit leek ons een interessant onderwerp om in te duiken. En eigenlijk toen we klaar waren met de opname van vorige week en toen ik terugging naar kantoor...
Weet je toen weer kan je opgezet?
Nee, ja, weet heel ik eigenlijk schuld. Weer. Zo, heel zacht.
Ja, 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 ja.
Nee, want toen kwam ik aan op kantoor en toen dacht ik van even kijken. Want we hadden toen besloten dat we dat als onderwerp van deze week zouden nemen. En toen dacht ik ging even in de groep gooien, kijken wat mensen hiervan vinden. Dus we gingen het aan de lunchtafel, gingen we het over hebben. En wat mij toen opviel is dat het zo, ja, het is zo'n subjectieve discussie of zo. Want het hangt gewoon volledig van de creatieve output van die persoon af of iemand dat wel of niet acceptabel vindt of zo, weet je. Dus zeg maar bijvoorbeeld aan de lunchtafel waren sommige mensen van ja, nee, deze gozer kan je gewoon niet naar luisteren. Maar diezelfde mensen luisterden dan wel naar Michael Jackson.
Ja, ja, dus iedereen praat zijn persoonlijke smaak goed,
ja,
of zo.
Ja,
ja.
Ja, ja, en dat heet dus moral decoupling.
Ja.
Dus dat je het morele kompas scheidt van wat je van de creatieve output vindt.
Ja.
Al naar gelang het je uitkomt, zeg maar.
Ja, ja, precies.
En dat is natuurlijk bij Michael Jackson.
Maar dat doe jij ook wel bij Kanye, toch?
Dat doe ik totaal.
En dat vind ik wel grappig, dat je ook dan meteen begint van... Ja, maar hij is ook bipolair en zo. Terwijl als je kijkt naar die teksten van hem... Dus in dat nieuwe album dan Vultures 1...
Mm-hmm.
Had Julia, die terug is van vakantie... en meteen ongelooflijk productief de week is begonnen... had even wat uitgehaald voor mij. Er staan bijvoorbeeld dingen in als... zegt hij over zichzelf... crazy bipolar and anti-Semitic and I'm still the king.
Ja.
Of how can I be anti-Semitic? I just fucked a Jewish bitch.
Ja. Ja.
Dan denk ik wel van... Oké, dat idee van hij heeft het niet allemaal helemaal op een rijtje... maar als je dit gewoon zegt in een lyric, een rap... Dan meen je dat, of bedoel, dan poneer je het in elk geval heel bewust.
Mm-hmm.
Dan is er niet meer sprake van, oh, hij had even een gekke episode en
nee.
per ongeluk een Hitler goed gedaan of zo. Dit is wel echt duidelijk een stellingname. En het is dan ook gewoon onderdeel van wat je maakt en wat je uitbrengt.
Ja, ja, ja. Nee, klopt. En dat is wat ik ook net aan het begin zei. Van dit doet hij al jaren.
Mm-hmm.
Alleen de laatste tijd neemt het wat heftigere vorm aan. Dus mm-hmm. hij was ook toen... zo'n beroemd moment dat hij tijdens een benefiet televisieuitzending van... volgens mij Katrina, die orkaan of zo.
Dat is echt al heel lang geleden.
Ja. Ja. Ja, toen zei hij ineens, dat stond hij dus met Mike Myers, weet je, die comedian. Deed hij samen zo'n soort van stukje presentatietekst. En toen zei hij dus, ging hij off-script, zei hij... George Bush doesn't care about black people. Ineens een soort live televisie,
ja.
Gewoon nationwide, werd er gewoon overal uitgezonden. Dat soort dingen deed hij altijd al. Of
dat
zo?
Is dan bijna, want dat is dan bijna het tegenovergestelde van waar hij nu mee flirt. Yeah. Een beetje dat alt-right.
Yeah.
Dan heb ik bijna het gevoel van, doet hij dat niet bewust? Want als je ziet, ik moest namelijk ook heel erg denken aan die post van Anouk. Mm-hmm. Weet je wel? Die is zo'n
die
post van haar eigen,
post.
Ja, ja. Eigen ongesteldheidsbloed. En dan ja. Zei van, wat zei ze nou van... je kan je piepie eraf knippen, maar ben
dan
je
maak
nog
je nog geen
vrouw.
Ja.
Of zo.
Ja.
En er stond zelfs bij van, oh, gaan jullie me nu cancelen of zo? Am I canceled now? En toen dacht ik, eigenlijk, daar moest ik dus ook aan denken, ook in het licht van Kanye of zo. Dat ik denk van, mensen voelen denk ik ook van, er waait gewoon een fucking conservatieve wind.
Mm-hmm.
In heel het Westen eigenlijk.
Ja.
Heel veel mensen hebben, al dan niet extreem rechtse ideeën, die worden steeds meer omarmd. En ik denk bijna dat zo'n Anouk, ik heb echt mijn hoofd daarover gebroken. Van waarom zou je zo'n post?
Ja, die heb ik ook nog steeds.
Het enige wat
niet.
Ik kan bedenken is dat zij denkt, ja, dan krijg ik gewoon meer fans. Want zeg maar, mensen die mij vet vinden, zeg maar, die fan zijn van Michelle of zo, die koppelen het wel eventjes. Want die willen gewoon weer vooraan kunnen staan.
En dan heb ik zo'n nieuwe doelgroep erbij.
En dan heb ik een nieuwe doelgroep erbij. Want die alt-right mensen, bedoel, die hebben inmiddels bewezen dat ze best wel voor je gaan. Zeg maar, als ze het gevoel hebben dat jij hen vertegenwoordigt.
Ja, ja, maar het is ook
en
wel...
dat dacht ik, misschien doet kan jij dat ook. Als hij eerder juist meer heel links, weet je wel, is
ik denk dat hij sowieso een heel contrair persoon is.
Mm-hmm.
Die altijd het tegenovergestelde van de popular opinion, die dat ook als een soort van, dat is zijn staat van zijn. Of zo, dat hij wil tegen, hij vindt het heerlijk om controverse op die manier op te zoeken of zo. Hij zat als een van de eerste met Trump in de Trump Tower toen hij net geïnaugureerd was. Hij droeg die gekke pet. Dus hij speelt met die soort... doet hij dat echt? Of zo? Dat vindt hij heerlijk als je dat van hem denkt. Of zo. Dus, en het is zeker onderdeel van zijn werk. En ik heb ook bij heel veel van die dingen echt totaal niet het idee dat hij dat echt meent.
Maar waarom niet?
Ja, omdat ik dus denk dat het inderdaad een soort van performance-achtig ding is. Of zo.
Maar daarbij denk ik, ja, kijk, wat maakt het uit of hij het meent? Want bijvoorbeeld die uitspraak van, ik kan niet antisemitisch zijn, want ik... neuk met een Joodse bitch.
Mm-hmm.
Ik heb even niet meer voor me. Maar dat is precies wat hoe heet die Thierry ook zei. Van ik kan niet antisemitisch zijn. Ik heb een Joodse vriendin.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik zit daar dus van...
Ik denk van maakt het uit of hij... Je kan wel denken van ja, hij meent het niet echt. Maar wat maakt het uit? Want hij verspreidt die boodschap. En als jij er wel in gelooft, dan is het bevestiging van je idee.
Ja.
Dus dan gaat eigenlijk die theorie die ik over Anouk had wel op. Dan ben jij dus een Michelle-fan. Die aan
een
die
fan van de eerste uur. Die gewoon denkt
van ja, ze meent dat niet.
Nee, maar bijvoorbeeld ik zou me niet comfortabel voelen als ik dan naar een concert van hem zou gaan en zouden allemaal soort alt-right mensen ineens.
Maar als er allemaal Paris zouden staan, die allemaal zo moral decoupelend zo
hun hoofd knikken.
Zo zouden, ja.
Ja, dan zou het me inderdaad minder uitmaken.
Maar is toch gek dan?
Maar waarom is dat gek?
Nou, omdat het je dus pas... iets kan schelen op het moment dat je dus geconfronteerd wordt met het effect.
Ja. Ja, dus jij zegt van het boeit jou niet dat het kwetsend is voor een groep totdat jij visueel het effect daarvan ziet of zo.
Ja, dat denk ik inderdaad. Ik denk als jij nu inderdaad een enorme groep skinhead zeg maar goedkeurend zou zien knikken op die antisemiet, dan zou je denken fuck.
Ja, maar is dat heel gek?
Het laat zien dat dus de morele overwegingen om iets wel of niet te consumeren. Dus niet zozeer draaien om je eigen ideologie, maar meer om het zichtbare effect.
Ja, maar dat bedoel ik. Van, is dat dan... Is dat...
Nee, het is vooral. Nee, ik denk dat dit voor heel veel mensen opgaat, maar dat veel mensen doen alsof het niet zo is.
Alsof het. Nou, ik bedoel, dit is ook wel een grappige statistiek die ik was tegengekomen bij Little Kleine.
Ja.
Die wordt er dus op een gegeven moment gecanceld. Mm-hmm. En dan zie je twee datapunten over Spotify. Mm-hmm. Het ene gaat over het aantal playlists van Spotify, van radiostations, dus met andere woorden van bedrijven die hun eigen hachje hebben te redden. Daar zie je gewoon direct na dat verschijnen van dat filmpje dat hij het hoofd van Jamie Vaas tussen een deur had
geklemd.
Geklemd. Ja. Zie je gewoon, het stort in één keer helemaal in. Hij wordt van al die playlists wordt hij verwijderd. En het gaat gewoon echt van 100 naar 0. Dus daar staat een grafiek tegenover die gaat over de persoonlijke playlists van mensen.
Ja.
Daar zie je helemaal geen dip in. Daar zie je gewoon groei.
Ja, ja, ja.
Dus
van ons eens.
Krantenwijk. Ja, dit is ook een beetje soort van dat cancel in the comfort of your own home.
Maar ik denk dat met bedrijven eigenlijk net zo werkt. Want ik vind bijvoorbeeld rapper Boef altijd een heel goed voorbeeld. Je hebt de Keg-affaire gehad.
Ja.
Dus hij had dan, wat was het nou, geloof ik, met Oud en Nieuw of zo, zat hij in de auto en had hij gezegd van...
Schreeuwde Keg naar iemand of zo?
Nee, hij had twee meiden hadden staan liften langs de weg.
Mm-hmm. Ja, die vroegen of zij
die hadden meegenomen en had hij gezegd van ja, we hebben twee Kegs meegenomen van een feestje.
Ah, ja.
Nou, en Keg is dan kort voor Kegbaan, betekent hoer.
Ja.
En toen was daar dus kritiek op gekomen van, maar dit speelde zich allemaal af om 1 januari. Er was een kritiek opgekomen van, nou, zo praat je niet over vrouwen en zo.
Ja.
En toen had hij dus allemaal films opgenomen van, nou, zo praat ik wel over vrouwen. Want als jij om 4 uur 's ochtends
met
in een kort rokje langs de weg, dan ben jij gewoon een keg.
Ja.
Dus hij had het veel erger gemaakt dan nodig. Ik dacht destijds gewoon met in nog half high, weet je wel, waarschijnlijk gedacht van, nou, ik ga even reageren.
Ja.
Je ziet die agent gewoon met handen in het haar.
Hij ging niet even van wie geschoren wordt, moet stilzitten.
Veel erger gemaakt. Nou, toen hebben we dus echt alle, zeg maar, van Corendon tot Q Music. Iedereen was echt van...
Trok zijn handen ervan af.
En vond het allemaal verschrikkelijk. En echt, nou, hoe lang is dit geleden? Ik denk 5 jaar of zo. En die jongen is gewoon... Die was serieus... Nou, hoeveel later was het? Volgens mij 3 of 4 jaar werd hij door de overheid betaald om coronamaatregelen te verkondigen op zijn Instagram. Dus zeg maar, zo zie je ook hoe hypocriet dat is. Dus dat is mensen zijn dan op dat moment, dan zeggen ze echt van... Nou, dit vinden wij zo alle perken te buiten gaan dat iemand keg zegt. Mm-hmm. Daar gaan we nooit meer iets mee doen. En echt 4 jaar later is iedereen alweer helemaal vergeten. Maakt ook niet uit, die gast heeft hartstikke veel volgers. En alle kids vinden hem leuk. Dus nu gaan we hem toch gewoon maar weer om.
Ja, maar ik vind dat dus... Eigenlijk, ik vind dat helemaal niet per se hypocriet. Ik denk dan van, in die 4 jaar heeft hij zich gewoon als mens verder ontwikkeld. Hij heeft daar ook van geleerd. Dat heeft hij ook in interviews aangegeven. Dat is toch ook, zeg maar, hoe een rechtsstaat bijvoorbeeld werkt. Van, je doet iets wat niet door de beugel kan. Daar krijg je dan een straf voor. In dit geval, dit is dan niet zo van... Hier heb je niet de juridische werkelijkheid, maar de morele werkelijkheid waar het zich in afspeelt. Hij heeft niet een celstraf gekregen, maar een soort financiële penalty van de industrie.
Mm-hmm.
Maar dat voor jou...
Nee, maar op zich vind ik het ook niet... Ik snap dat ook, maar het bizarre is natuurlijk wel dat op dat moment... Ik weet nog dat ik daar een stuk toen over schreef voor NRC... dat echt al die mensen zeiden van... Nee, hij is nu klaar. Zo van, hij gaat nooit meer hierboven. En dat is denk ik waar het om gaat met ook dat cancelen of die boycottcultuur. Dat mensen toch zichzelf ook een soort van macht toedichten die eigenlijk nergens op slaat.
Mm-hmm.
Weet je wel? Dus dat ze inderdaad... Er zullen ook mensen zijn die nu bijvoorbeeld geen Kanye gaan luisteren, omdat ze dat moreel verwerpelijk vinden of zo. En die zullen misschien denken dat iets van effect heeft, maar dat heeft het gewoon niet. Want de markt is gewoon te sterk en die vinden mensen als Boef in ons land en Kanye dan in heel de wereld gewoon te interessant.
Ja, het is ook, wat dat betreft zit er ook een interessant verschil tussen vroeger en nu qua verdienmodellen voor in dit geval dan dus muzikanten. Mm-hmm. Daar waar je vroeger had je gewoon cd's, dus dan stel dat iemand gecanceld werd, dan kun je dus beslissen van ik koop die nieuwe cd niet meer, maar die oude die luister ik gewoon nog wel, want daar genereer ik niet extra inkomsten mee. Maar dat, in dat streamingmodel geldt dat natuurlijk niet. Dan, als je dan blijft doorstreamen, dan blijf je de kas spekken, zeg maar.
Ja.
Maar jij, wat jij eigenlijk zegt is van dat die individuele keuzes van mensen, dat ze daarmee een soort machtsgevoel...
Ja, dat idee heb ik wel. Ja, ja dat mensen een soort van... Ja, dat weet ik ook nog dat toen op een gegeven moment met Michael... Want jij noemde dan net ook Michael Jackson.
Ja.
Dat weet ik nog dat op een gegeven moment was dat heel erg de artiest waar we het over hadden. En er waren ook wel mensen die ik kende die dan als op een feestje waren. En dan kwam Michael Jackson op, dan gingen ze zo zitten.
Iets meer dan.
Ja, dan gingen ze echt zo, nee, ik kan dit niet. Ja. Weet je wel? En ik vraag me heel erg af of dat nu nog steeds zo is.
Ik zat in een hele interessante Michael Jackson spagaat.
Mm-hmm.
Ik had dus op een gegeven moment ontdekt mijn oudste zoon Michael Jackson op Spotify.
Mm-hmm.
En hij dacht natuurlijk gewoon... Wow, dit is gewoon fucking goede muziek. Ja. En hij begint te luisteren en luistert nog een album. En ja, binnen 2 weken was hij gewoon helemaal...
Is het Lowe of...
Kostijn, mijn oudste.
Ja.
En binnen een paar weken was hij gewoon idolaat.
Ja.
En ik zat de hele tijd... Het werd steeds erger, zeg maar.
Ja.
Ik dacht van, kut. Ja, moeten we nu de context hierbij geven?
Vertellen.
Of gaan we hem gewoon laten genieten van die muziek die fucking goed is? Ik genoot er zelf ook weer van.
Ja.
In de auto naar school, gewoon beat it.
Ja.
Gewoon, ook weer gewoon...
Al die ouders verfronsen bij de Montessori school. Wat? Ja, is dat per weer? Ja. Met die controversiële muziek.
En toen was ik dus in Parijs op vakantie. Ja. En om de hoek van ons hotel... had een of andere hele rare verkoper. Je had een soort van klein winkeltje ingericht voor Michael Jackson. Een soort altaar
met
allemaal van die nagemaakte Michael Jackson glitterpakken en zo. Maar dat was voor hem op het absolute hoogtepunt van zijn fanschap... Ja. Ontdekten wij dat winkeltje om de hoek van ons hotel. Dus vervolgens, ik was geloof ik een week in Parijs. Iedere dag moesten we naar die winkel toe. Maar ik wilde de hele tijd... Ik dacht van ja, er komt een moment dat ik hem moet vertellen... hoe de vork in de steel zit of zo, weet je.
Ja, though.
Nou, uiteindelijk dus gekozen om het niet te doen. Ja. En uiteindelijk is het
ook,
weer...
Ja, als een kind dat heel... Kijk, dat is denk ik ook het verschil. Zo van, hij weet niet wat daar speelt. En het is niet bij hem een keuze van... ik kies ervoor om alsnog fan te zijn van, weet je wel, van deze man. Ik denk dat dat het verschil is nu. Dat je inderdaad je weet wat er aan iemand kleeft of zo. Of wat je impliciet goedkeurt.
Ja.
Misschien.
Je hebt het nu over Kanye.
Ja, met Kanye bijvoorbeeld. Ja. En je kiest ervoor dat toch te doen. Terwijl, ja, zo Kostijn die...
Ja, hij snapt dat nog helemaal niet.
Nee. En ik denk ook een verschil is nog dat... Ja, die muziek van Michael Jackson is op geen enkel... Ja, is niet heel controversieel. Zeg maar hij zingt niet van... ik ben een pedofiel en ik kom ermee weg.
Ja.
En ik kom allemaal naar Michael Jackson Land.
Maar de daden daarentegen, zeg maar bij Kanye... zijn het vooralsnog vooral woorden.
Ja.
Alhoewel, als je dat na je New York Times heeft een tijdje geleden zo'n best wel sterk exposé geschreven over zijn tijd bij Adidas. Dat is wel echt een boeiend stuk. Dat moet iedereen eigenlijk even lezen.
Wat dan?
Ja, dat is gewoon een heel groot stuk, een soort reconstructie van zijn tijd bij Adidas. En hoe dus eigenlijk die board van Adidas jarenlang bezig is met dit te managen. Dus ze weten vanaf dag 1 dat hij gewoon gek is.
Ja.
En dat hij dingen doet die niet oké zijn. En dat personeel daar heel erg last van heeft. Dus hij geeft
mensen... Hij is gewoon heel grensoverschrijdend.
Totaal. Hij geeft mensen uitbranders. Hij dwingt mensen om naar porno te kijken. Het is gewoon echt... Als je die dingen op een reisje... Ze hadden hem echt al lang eruit moeten gooien. Maar in dat stuk komt heel mooi aan het licht van... Dat ze de hele tijd die balans maken van... Ja, fuck. Het is, op een gegeven moment is Yeezy... de meest lucratieve sublijn van Adidas.
Ja.
Dus het gaat over miljarden. En uiteindelijk hebben ze hem dus wel gecanceld. En het heeft ze ook echt miljarden gekost.
Ja.
We hebben het volgens mij ook
toen
al een keer...
Toen zijn ze die samba's gaan maken.
Ja, precies. Toen daar hebben we het over gehad.
Zie je hoe matig het wordt als je Yeezy cancelt.
Nee, maar dat wel dus een reactie was op miljarden omzetverlies of zo, weet je.
Ja, maar dat is... Kijk, maar dit is natuurlijk... Nu raak je aan die discussie die de hele tijd oplaait... ook rond grensoverschrijdend gedrag, toch? Van... In hoeverre accepteer je zeg maar een ongeleid projectiel slash geniale gek,
ja, precies.
Whatever. Met het idee van dan maken we het iets geweldigs.
Ja.
En ik vind dat zelf een hele lastige discussie. Omdat ik ook denk, ja, zolang we in dat frame blijven hangen, hou je ook een beetje het idee in stand van je hebt dat je dat soort mensen nodig hebt.
Ja, dus dat je niet geniaal kunt zijn zonder dat gedrag.
Ik denk dat je
ja.
ook gewoon, zeg maar, normaal kan ja. doen. En wel geniaal kan zijn. Of in elk geval gewoon hele goede dingen.
Maar vind jij dan dat we dat frame in stand houden door mij naar Kanye te laten luisteren?
Dat jij persoonlijk heb jij inderdaad schuld.
Nee, maar meer van.
Nee, want ik ben dus aan de andere kant ben ik dus eigenlijk ook een beetje. Vind ik dat hele cancel verhaal ook een beetje moeilijk worden. Omdat ik het vaak toch ook wel een beetje virtue signaling vind. Mm-hmm. Dus dat mensen heel erg een statement maken van ik luister dat niet. Ja. Ik doe dit niet. En dat draait toch vaak veel meer om het ego van die mensen zelf, ja. voor mijn gevoel, dan dat het echt gaat om die muziek of
intrinsieke.
Ja, ik vond wat ik zelf een heel goed voorbeeld. Ik heb op een gegeven moment een film gemaakt over cancelcultuur. En in die tijd was dat Kirak. Ken je hen? Keeping It Real Art Critics.
Oh ja, ja, ja.
Die waren toen dagen echt. Die werden gewoon.
Wat was dat ook alweer?
Ja, die werden gewoon elke maand weer gecanceld. Maar die waren ook
collectief of zo.
Ja, het zijn twee mensen. Oh. Maar het is gewoon een stel. Ja. Ja, en die zijn gewoon heel goed in. Precies genoeg controverse opzoeken, zeg maar.
Ja, maar zij, ook wel met de bedoeling.
Ja, en zij lagen enorm onder vuur. En eigenlijk, ja, heel links, woke Amsterdam heeft een enorme hekel aan ze. En als zij dan in de balie staan, dan staan daarvoor allemaal mensen te demonstreren.
En wat deden zij dan?
Wat zij dan nu bijvoorbeeld deden, waar het toen ook in die film over ging, was dat ze dus, je had die Julian Anderweg, weet je wel, die was mm-hmm. dan... tamelijk bekende kunstenaar. En daar bleek dan van dat hij super abusive was. En ook op de kunstacademie allemaal andere studenten had verkracht. Ja. Letterlijk verkracht.
Ja, belangrijk detail dat hij is ook veroordeeld.
Hij is ook uiteindelijk veroordeeld. Ja, maar in die tijd was hij nog niet veroordeeld. Ja. En toen gingen zij een soort film over hem maken. Van wij gaan hem ontcancelen. En lieten ze hem op een paard. Gaven ze een presentatie van iets anders. Mm-hmm. En dan lieten ze hem dus daar binnenkomen op een paard. Om dan te kunnen filmen hoe de reactie van mensen dan was.
Ja, ja.
En daar was natuurlijk heel veel om te zeggen. En daarom zaten ze ook in die film. Maar wat dus grappig was, dat was het punt wat zij wilden maken. En op zich was dat best een interessant punt. Dat ze zeiden, ja, maar hoe zit het dan met dat cancelen? Want iedereen spuugt nu op Julian Anderweg. Mm-hmm. Omdat hij dus verdacht wordt van aanrandingen, verkrachting en allerlei grensoverschrijdend gedrag. Maar hij is nog niet veroordeeld. Dat zie je nu dus wel. Mm-hmm. En hij was dus ondertussen, die aan de weg was dus glazenwasser geworden. Want hij had gewoon geen inkomen meer.
Ja.
Dus zei ze van, oké, maar hij mag dus wel je ruiten wassen.
Ja. Ja.
Maar je gaat, maar zijn kunst mag niet.
Ja.
En dat vond ik best een grappig punt. Dat ik dacht, oké, dat cancelen draait ook om een soort... wie mag
aandacht... Ja, je mag niet op het podium staan.
Ja, je mag niet op het podium staan. Ja.
Dat is, maar je mag wel inderdaad een normale baan doen.
Ja, je mag wel gewoon glazen wassen of iets anders doen.
En hoe komt dat dan, denk je?
Ja, ik denk dat dat dus laat zien dat cancelen heel erg gaat om dus het zichtbaar maken van bepaalde morele waarden. Dus we willen ons uitspreken, maar dat willen we ook laten zien. Omdat we op die manier willen laten zien van, ik vind dit niet. Ik ben tegen Kanye, want ik ben tegen antisemitisme en alt-right.
Mm-hmm.
Dus er zit ook altijd een soort... persoonlijk component in.
Ja, ik heb nu een soort visioen van Kanye die aan het glazen was is. Dat krijg ik nu niet.
Ik denk dat hij dat ook wel heel geniaal zou kunnen doen. Green Chef helpt jou gezond eten op jouw manier. Een gezonde maaltijdbox die perfect past bij jouw gezonde levensstijl. Zij doen de boodschappen, zij van Green Chef dus. En jij kookt. Heel handig als je bijvoorbeeld net een boek uit hebt gebracht. En je hebt zo druk daarmee. En dan hoef je niet meer na te denken over te koken. Want je kunt kiezen uit heel verschillende menus. Ik heb voor een vegan variant gekozen deze maand. Want we kunnen allemaal wel wat minder vlees eten. Ik zag vandaag op het nieuws dat de Nederlander gemiddeld 1 keer per week of zo. Of 1 keer per 4 dagen een vegetarische maaltijd eet 's avonds. Toen dacht ik wel... Dat kan
wel iets meer. Daar kan Green Chef een goede bijdrage aan leveren.
En bij Green Chef is het... Ja, weet je, het kan wel vegan zijn, maar het is niet saai. Want je krijgt bijvoorbeeld Aziatische risotto met miso aubergine en champignons met sojabonen. Nou, hoe lekker is dat?
Klinkt top.
Ook nog eens heel makkelijk. En voor het geval je het gewisseld, zit er heel veel groente in.
En weet je wat leuk is? Je kunt dus ook mijn product van de nieuwe keuken, de pulled paddo's, zijn ook gewoon beschikbaar bij Green Chef. Dus die kun je ook gewoon bestellen.
Ongelooflijk.
Ja. Kook gezond met tot wel 90 euro korting op je eerste 4 boxen als je de kortingscode CHEF schaamteloos transdelijk in allemaal hoofdletters in de link in de beschrijving invult.
Oké, Per, het is tijd om definitief te beslissen of jij wel of geen Kanye kan blijven luisteren.
Ja. Moet ik het beslissen? Of kom ik nu voor een soort tribunaal?
Meestal doen we het samen. Meestal doen we dit soort dingen samen.
Wat vind jij?
Ik vind dat je het gewoon moet luisteren.
Oh ja, want ik ook.
Ja. Oké, nou. Dat
nee, maar ik vond wel dat je bijvoorbeeld met die songteksten... Dat je hem goed stevig aanzette.
Nee, maar ik denk wel... Kijk, ik vind het... Ja, ik denk wel, je kan je daar ook bewust van zijn. Maar kijk, ik ben gewoon heel erg tegen het idee van consumentenactivisme. Mm-hmm. Ik vind het een heel raar idee dat jij dan als individu... moet dan de macht van zo'n zeg maar alt-right figuur als Kanye stoppen... door tegen al jouw verlangens in dat album niet te luisteren.
Maar dat is,
en ik vind het dan misschien... Ja, ik vind het dan wel weer een lastig ding...
Dan zeg jij hiermee dat Spotify moet...
Eigenlijk wel. Ja. Ik vind het een beetje als met vliegen. Dat ik denk van ja, als je goedkope vluchten gaat aanbieden... dan gaan mensen vliegen. Weet je wel? Terwijl als je zegt, van, maak het dan gewoon duurder of zo. Weet je wel?
Maar wat is dan... Want dit vind ik interessant. Want...
Of misschien moeten ze bij Spotify... Dus dat je een soort tax moet betalen op mensen als Kanye. En dan wordt dat geld wordt dan gedoneerd aan bijvoorbeeld...
Joodse organisatie.
Nee, ja, nou, ik wilde ja. zeggen eerder van hele linkse organisaties ja. of zo.
Ja, ja nee, dit is wel een interessant idee. Dit had een luisteraar ook ingezonden. Dit ging dan over een boek van J.K. Rowling.
Ja.
Die luisteraar zei, eigenlijk wilde ik dat Hogwarts Legacy niet kopen... in verband met de transfobe uitspraken van J.K. Rowling. Uiteindelijk toch te veel zin in de game. Dus ja. succesvol gemoral decoupled. Dus toen heb ik het bedrag van de game gedoneerd aan een transrechtenorganisatie.
Ja.
Voelt echt very havermelk elite actie van de week, dit?
Was dit maar de havermelk elite actie van de week? Ik vind dit wel, dit daar wel boven uitstijgen.
Maar even heel veel terug naar dat ding, want ik vind het toch wel interessant van... jij legt de verantwoordelijkheid iets meer bij het platform neer. Dus het distributiekanaal.
Ja.
Maar wat zou dan de rationale zijn voor Spotify om het ervan af te halen?
Nou, dat vind ik ook lastig, want ik vind met dit ook... Kijk, gaat Spotify dan bepalen wie wel en niet goed zijn? En dat vind ik ook gevaarlijk. Dat je dan een soort moral policing krijgt vanuit eigenlijk een business.
Ja, precies. En dat is dan... Dit is ook,
Maar ik vind het ook... Kijk, ik vind het gewoon dat hele cancelen... Ik moest dus laatst zo'n essay schrijven voor de reclamecodecommissie. Toen ben ik ook in dat cancelen een beetje gedoken. Maar ook met dat J.K. Rowling verhaal. Mm-hmm. Dat die dus... Overigens heeft die dus in het jaar dat ze gecanceld werd... gewoon meer verdiend dan ooit.
Ja.
Zij verdient elk jaar meer. En dat jaar was er gewoon geen uitzondering op. Dus hoewel iedereen dus online heel erg van... ik ga nooit meer naar een boek kopen of whatever. Dus het is allemaal wel meegevallen achter de... voordeur. Maar wat ik heel grappig vond, was het dus... Oké, dan had die J.K. Rowling dus die transfobe uitspraken gedaan. En toen had dus The Body Shop, wat heel groot is in Engeland... Mm-hmm. Had dus een soort reactie daarop van... bij ons is iedereen wel welkom en je bodies... Alle bodies zijn gelijk, of zoiets.
Ja.
Een inhaak, precies. Ja. Een inhaker. Maar die hadden ze dus... Dus eerst was J.K. Rowling helemaal gecanceld... Toen kwamen zij met die actie. Maar net op die dag, echt zo een uur daarvoor... had J.K. Rowling een open brief gedeeld... over haar eigen jeugd en ervaring met huiselijk geweld. Wat volgens haar had geleid tot die transfobe uitspraak. Omdat dat ging over veiligheid en zo.
Okay.
Dus de Body Shop probeerde mee te gaan met die canceling. En toen werd iedereen dus heel boos op de Body Shop.
Yeah.
Omdat ze zeiden van, oh, wat ongevoelig. Yeah. Ze hadden natuurlijk weken voorbereiding voor die actie. Toen werd de Body Shop weer gecanceld.
Ja, ja,
weet je?
Ja,
dus dan zie je ook hoe dat hele mechanisme van een soort van kortzichtigheid getuigt.
Ja. Maar goed, dus terug naar waar we het eerder over hadden. Dat je dus... Kijk, ik vind dat dus niet... De kortzichtigheid in letterlijke zin van dus dat het tijdelijk is. Dat vind ik dus eigenlijk juist een goed gegeven van cancelcultuur.
Ja, zoals bij Boef, zeg maar.
Ja, het zou toch helemaal...
Het is ook wel weer een verschil, inderdaad, als zo iemand als Boef of J.K. Rowling zo'n uitspraak doen, dat als iemand zoals Kanye die gewoon echt in zijn lyrics zegt van, ik ben een antisemiet en I don't care, of zo. Dat vind ik dan wel ook weer anders.
Dat vind je anders dan dat J.K. Rowling dat in de interviews zegt? En daarna ook dat omarmt en zegt van...
Ja, ze had een soort Twitter-post gedaan over vrouwen is Jezus of zo, ik weet niet meer.
Ja, dat is voor jou op een ander level als dat je het in je
vind
kunst
ik wel,
verwerkt.
Want dan is het wel echt veel meer wel overwogen, toch?
Oh ja, ja, voor mij zou het dus juist andersom zijn. Voor mij, ik zou dus veel meer kunnen scheiden van dat het
Want
alles
jij
in de lyrics
een soort
is uitvergroot.
Conceptueel of zo. Ja, precies. Het was net zoals... toen was ik trouwens wel dan toch weer Team Thierry. Wat echt... wanneer is dat verder ooit voorgekomen? Mm-hmm. Maar hij had dus zo'n boek geschreven over... waarbij echt fucking vrouwenvriendelijke dingen in stonden. Van dat vrouwen genieten van verkrachting en zo. Oh, en allemaal dat soort dingen. Heel vrouwenvriendelijk. Ja. Maar echt al jaren voor een roman. Ja. En toen kwam hij dus in de Tweede Kamer. En toen ging iedereen dat boek delen van... zie je wel hoe hij is. En toen heb ik ook wel gedacht van... ja, jongens, dat is een roman. Ja. Weet je wel? Als dit dan...
Ja, dat heb je dat dan, maar dat heb je dus niet bij die, want je haalt wel die
nee, inderdaad,
aan.
Maar dan zie je hoe diffuus het is.
Ja, nee, maar ik vind het dan dus kwalijker dat zij dat in haar vrije tijd zegt en vervolgens ook nog op Twitter gaat verdedigen. Dat is echt een soort van intrinsieke overtuiging van transfobie.
Ja, dus jij zegt van bij Kanye kan je het nog zien als soort van één grote imago-stunt.
Ja. Maar ja, goed. Ja, kijk, het blijven kwalijke uitspraken.
Maar ja, dan nog zo van, wat zei hij nou? Dat hij de Joodse CEO bij Adidas moest een portret van Hitler kussen of zo?
Ja, iedere dag moest hij...
sorry, maar dan is het toch wel...
Ja, dan ben je gewoon gestoord.
Ja, dat gaat wel ver. Toch niet meer je kunst. Dan.
Nee, dit is meer in die categorie van J.K. Rowling en dan eigenlijk nog 10 schepjes erbovenop of zo. Ook achter de schermen dat doen en inderdaad in je day-to-day werk of zo.
Ja.
Dus inderdaad ook heftig en kwalijk.
Ja.
Maar we hadden toch was onze conclusie dat ik het...
Je bent bang dat we nu weer iets anders gaan concluderen.
Ja, nee.
Stop.
Je merkt in deze discussie dat je altijd weer een soort nieuw ding...
Je komt er gewoon niet uit, denk ik.
Nee. Dus luisteren we door.
Dus luister jij door in elk geval. Ik vond het niet zo heel boeiend, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel altijd al fan geweest van Kanye, maar de laatste jaren...
Nee? Nee, ik vind het echt juist in die laatste jaren...
Ik vond die Beautiful Dark Twisted Fantasy vond ik nog wel vet. Ja. En daarna ben ik een beetje afgehaakt.
Ja, nee, er zit ook veel shit tussen. Maar er zitten ook echt allemaal pareltjes tussen. Anyways, ga je het Songfestival kijken?
Nee, natuurlijk niet. Dat boycott ik. Jij? Nee, jij ook niet.
Nee, kijk het sowieso niet.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.